Last but not least geef ik zo het woord aan Peter Huys, schrijver van het boek Plaatsen waar de geest waait. Misschien komt dat jullie bekend voor. En hij zal vooral ingaan op het leven van Antoine Cadal met een tweetal motto's. Geduld, en dat is misschien wel gericht aan ons. Naar wie, naar wat? We hebben de daad gehad, we hebben de weg eruit gehad. En ook Peter Huys Cadal neemt ons mee door het innerlijk christendom. Het laatste woord aan Peter Huys.
Dankjewel, Jessica. Ja, het symposium van vandaag dat staat in die sfeer van Plaatsen waar de geest waait. Een boek over een mens die zijn leven wijde aan dat innerlijke christendom. Het tweede onderwerp wat deze dag markeert. Het innerlijk christendom in hoopvolle tijden staat er ook nog bij. En dan vraag je je af wat zo'n onderwijzer in een dorpje van 300 zielen, Mont-Saulet-Provence, 100 kilometer ten oosten van Parijs, nu voor belangrijks op dat gebied te zeggen gehad kan hebben. Antoine Cadal, hoofdpersoon van dat boek, werkte daar vanaf het begin van de vorige eeuw, 1901, tot aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. La Grande Guerre, zoals ze deze gruwelijke periode in Frankrijk noemen. En toen die wereldoorlog uitbrak, werd hij opgeroepen tot dienst voor het vaderland. In het 11e regiment artillerie, waarin hij een luitenant was en later een kapitein. En daarin bracht hij de volgende 4 jaren door aan het front. Een bestaan in de modder en de kou van de Noord-Franse loopgraven. Op een gebied van een paar vierkante kilometer, bij Arras in de Champagne, bij Verdun, bij Saint-Michel. Heen en weer manoeuvrerend. Terwijl om je heen je kameraden als luciferhoutjes breken. Tenzij je de Medusa weet te weerstaan, die je biologeert terwijl zij je in al haar gruwel aanstaart, ga je er onherroepelijk aan kapot. Tenzij je durft af te dalen in de krochten van de menselijke geest en overeind blijft, tenzij je mens blijft in ondermenselijke verschrikking, zul je ten onder gaan en zul je één van de meer dan 17 miljoen slachtoffers zijn die deze oorlog vergden. En het is bekend dat Frankrijk, Engeland, Duitsland, zelfs Australië en Nieuw-Zeeland 2 of 3 hele generaties van hun voortreffelijkste jonge mannen daar hebben verloren. En Antoine Cadal schrijft er een aangrijpend hoofdstuk over. Dat begint met een Occitaans lied in de kerstsfeer notabene. Dat over samenkomen zingt in een vertrouwde omgeving en dat over vrede handelt. Pax profundum heet het. Diepe vrede. En aangrijpend is het, ja. Omdat hij over het tegenovergestelde van vrede schrijft. Hij schrijft, je moet erbij geweest zijn bij die slag bij Verdun. Ik was al heel wat maanden gewend aan dit bloedige geraas, we schrijven 1916. Maar de aankomst in deze hel gaf me een nieuwe dimensie. Ik onderging een gevoel van totale hersenleegte. Een totale afwezigheid van mezelf. Een ongekende emotie. Kleine mens, wie ben je nog in deze hel? En waarom ben je erheen gestuurd? En het waren allerminst hoopvolle tijden. Het was inderdaad een hersenloze tijd. Een dieptepunt in de geschiedenis van Europa. En een cruciaal moment voor hem. En we gebruiken hier met opzet dat woord cruciaal. Het is een woord dat past bij deze kruisiging. Het moment waarop zelfs een mens als Jezus uitroept, mijn God en licht, waarom hebt u mij verlaten? En juist zo'n moment van verlorenheid, van een bruut niets meer zijn, is een van die momenten waarin het licht jou vindt. Iets dat je pas veel later beseft. Maar daar, als het leven niets meer is dan één open, schurende wond, als er elk minuut vrienden vallen, als je twijfelt of je nog ooit één van je geliefden en verwanten zult terugzien, als je de harde rotsbodem van het bestaan, het niets meer zijn, ervaart en je hart niettemin onbegrijpelijkerwijs blijft kloppen, daar en dan kan er een fundamentele verandering plaatsvinden. Echte transformatie, maar dan in de diepste echtheid. En je zou toch denken dat op zo'n moment dat innerlijke christendom dan wel het laatste is waarmee je bezig bent. Maar Gadal besluit zijn essay juist in die zin, wanneer hij schrijft: diepe vrede, mijn broeders uit de vier windstreken. Wat een mooie woorden. Maar helaas zijn ze maar al te snel in het niets vervlogen. Een nieuwe wereldoorlog, andere, kleinere oorlogen hebben sindsdien zowel het oude als het nieuwe continent opgeschrikt. Mogen wij dan niet, en met recht, onze stem laten horen? Het is de zachte stem van Balthasar, de wijze die de wierook bracht. Het is de stem van de Christus van liefde, de stem van Christiaan Rozenkruis, na die broedersstrijd in de middeleeuwen. Strijd in de landen, strijd in het mensenhart, dat is wat hij om zich heen zag. En in de jaren daarna, terug in zijn geboortestreek, wist hij: ik wijd mijn leven aan vrede van binnen. Mensenliefde en mensendienst. Want er kwamen veel mensen naar hem toe. Uit heel Europa zochten mensen naar plaatsen waar hun wanhopige geesten en hun getroubleerde harten en hun gekwetste lichamen konden herstellen. En de thermale baden van Ussat Leben, daarom heet het ook zo, die een eeuw eerder door toedoen van Lodewijk Napoleon, de koning die hier ook koning is geweest, waren gebouwd, die waren heilzaam door hun hoog zwavelgehalte. Hun mineralen en hun onderaardse warmte was weldadig. En Antoine Gadal beheerde die baden, evenals die meer dan 50 grotten waarover we al gehoord hebben. Hij zette zich in om die toegankelijk te maken voor een groter publiek. En de enkeling die er gevoelig voor was, leerde hij de zachtmoedige en stille geest ervaren die in die binnenaardse ruimten ervan heerst. Leerde hen luisteren naar wat de grotten en de cavernes, de spoelgas en de ondergrondse meren fluisteren. Als getuigenissen van een doorleefd verleden op de wanden en waarvan de boventonen in de atmosfeer, getransformeerd, een ander soort leven aankondigen, waarvan de spirituele essentie de harten kon laven. Formatie, reformatie, transformatie. Antoine Gadal kende het christendom van de geest, dat zijn voorgangers en broeders van de kerk van Johanna, die Cathaarse kerk van de liefde, uitdroegen. Hij had het leren kennen van Adolphe Garrigou, zijn 19e eeuwse geestelijke mentor. En deze Garrigou, geweldenaar, uit dat 19e eeuwse departement van de Ariège, die was lid van een geheim Napoleontisch gezelschap, een spiritueel, niet-kerkelijke en anti-koninklijke beweging. En hij had de gewoonte zich in het geheim met zijn broeders en geestverwanten terug te trekken in die onderaardse, ondergrondse ruimte. En eens kwam dat in een onderhoud ter sprake. En Gadal vroeg meneer Garrigou wat hij daar dan deed, zo hoog in die grot van Nombrives, het grootste onderaardse gewelf van Europa. En deze laatste, Garrigou, antwoordde: op dit moment zou het vrij onschuldig lijken, zelfs wat naïef, maar toch hielden we ons bezig met diepgaande geestelijke zaken. En zou er bovendien een groter genoegen kunnen zijn dan mijn gebed op te zenden in de kathedraal, daar in dat immense gewijde gewelf, tot het aangezicht van Hem die de wereld leidt? Uw gebed, vraagt Kadal. Ja, het enige gebed dat ik nooit zal vergeten op te zeggen voor ik ga slapen. Mijn Vader die in de hemelen is, uw naam worden geheiligd. Met hem vond Kadal ook dan de spirituele lijn van het christendom van het hart, historisch door de eeuwen heen. En hij zag het tot bloei komen in die Cathaarse gemeenschappen van het nu ondergegane Occitanië. En hij zag hoe het daarna werd overgedragen van mens tot mens in een veel kleinere kring. En hij zag het niet alleen, hij ging dezelfde weg, stap voor stap opnieuw. En voor ieder die hem ontmoette, was hij een vriend. En steeds trachtte hij de blik naar de ruimdenkendheid, naar het universeel vrije te verruimen, naar de horizon van het koninkrijk van de liefde. Zijn leven ging op in werkzaamheid. Hij was onderwijzer en muzikus, onderzoeker. En hij was meer dan 20 jaar afgevaardigde van de Ariège in de Société Préhistorique Française. Hij werkte voor de vrije menselijke geest en voor de universele geest. En zijn inzet gold de geest van het vrije denken. De geest die onbevooroordeeld waarneemt, die hemel en aarde bewegen kan, nadat een mens eerst zijn ziel op katharse wijze tot een puur heeft weten te louteren. Diepe geestelijke ontroering, diepe vrede. Maar ook memoreert Kadal het verdriet van de meester, het onvervulde ideaal. Want hier op aarde kan het ideaal nooit volledig worden vervuld. Het menselijke tekort, waar Desan al van sprak, vergezelt ons waar wij gaan of staan. Dat is een gegeven. Maar het is ook een gegeven dat wie immer strevend zich inzet, die kunnen wij bevrijden. Naar het woord van Duitslands grootste dichter, waaraan ook Dick refereerde. Antoine Gadal ontfermt zich over een geestelijke erfenis. Hij ontsluit de erfenis van de universele broederschap, de Fraternitas Universalis. Je ziet het in zijn papieren vaak kortweg weergegeven als FU. Een broederschap die streeft naar het geestelijke hoogste. Eenwording met het licht, maar die haar liefde uitdrukt in praktisch bijstaan van mensen die het nodig hebben. Je zag het in die broeder en zusters samengaan, in groepen zoals eertijds in die Cathaarse gemeenschap. Je ziet het in de denkers en dichters van het vrije Occitanië, de troubadours en de geestelijke pioniers die in de 10e, 11e en 12e eeuw een voorhoede vormden in de spirituele ontwikkeling van het Westen. En het gaf hem de grootste voldoening wanneer door zijn hulp die heerlijke impuls van de Christus van het hart opnieuw gehoor vond in mensen die bij hem aanklopten. Zijn studies zijn altijd meditaties, overdenkingen naar de mens als geheel, als een wezen met een dubbele oorsprong, die gesteld staat voor de grote uitdaging het aardse en het hemelse samen op één weg omhoog te voeren en zo de weg der sterren te naderen. Dat is de overdracht van de geest van het innerlijk christendom die hij voor zich ziet, gebaseerd op de stelling dat God liefde is en de mens uiteindelijk een liefdewezen, voortgekomen, geboren uit het liefdehart van de goden en de kosmos, eeuwig op weg naar universele liefde. Mogelijk vonden zijn bespiegelingen en overdenkingen aanvankelijk slechts in een beperkte kring weerklank en waardering, vooral bij vrienden uit de streek, dichtbij of veraf. Vrienden die hij in de Eerste Wereldoorlog had leren kennen. Met sommigen van hen bleef Kadal meer dan 20 jaar tot 14 dagen voor zijn dood corresponderen. En ze bezoeken hem van tijd tot tijd. Ze spreken over de inwijding in Christus. En met hen gaat hij naar Bethlehem, die kleine grot, de grot de Loor, in Ornolac, waar zij zich verdiepen in gebed en meditatie en zich laven aan de schone vertroostingen van Bethlehem. Die verstilde en weldoende atmosfeer van het dal van de Sabbates. Waardering ondervond hij van mediaarcheologen en van schrijvers die hun manuscripten aan hem stuurden en met hem bespraken. Maar ook van mensen die in het eigen leven een plaats gaven aan de waarnemingen die hij in de loop van de jaren aan het papier had toevertrouwd. Voor de Tweede Wereldoorlog probeerde hij die geestelijke schat over te dragen aan verschillende medewerkers. Maar de Tweede Grote Oorlog strooide roet in het eten. Later deelde hij die geest van liefde en richtte hij met jonge mensen een speleologievereniging op, waarbij grotonderzoek gepaard ging met verdere studie en verdieping. Kadal stichtte een museum voor de vondsten die hij had gedaan en die zij, de jongeren, deden. En hij verklaarde die. Na de oorlog ontstonden er in intellectuele kringen ook andere gezichtspunten. Andere Qatar-onderzoekers verklaarden de geschiedenis van het Qatarse geloof vanuit antroposofisch perspectief, of hielden vol dat het in oorsprong Manichees was, of zelfs een Mithras-godsdienst zou zijn geweest. Maar wat zijn namen? Namen zijn van weinig belang. Uiteindelijk is het de handeling die laat zien wie je bent. Innerlijk christendom is te groot om het te beperken tot het hoofd alleen. Of te beperken tot een devote roes waarin het hart zich onderdompelt. Innerlijk christendom is een erg actieve houding. Het vergt de hele mens en die getransformeerd. Voor die tijd is het hoofd vooral gericht op zichzelf. Het hart gericht en vol van onrust. En de handeling gecentreerd op eigen belang. Met Christus komt iets in de atmosfeer dat volstrekt nieuw is. Die het begrepen door de eeuwen heen, zoals de mensen in die streken, die werden en worden verbonden met iets dat groter, dieper, heiliger is dan wat ze tot dan toe konden waarnemen. En in hen wordt een zaad geplant. En in alle tijden die nog volgen, zal dat een opmerkelijke groei gaan vertonen. Waarheen zij op weg zijn? Een altruïstische eenheid in en met de ander. Christus bracht en brengt als het nieuw element, er is een heiligheid in al het leven. Die is als jijzelf. Alleen door hem of haar, de ander, kun je de waarde van liefde, broederschap, altruïsme leren kennen in het innerlijk en in het samengaan. En in feite zijn die eigenschappen samen Christus. En ook al gaat het misschien langzaam, en ook al is er een grote groep van mensen die er nog niet aan toe zijn, een dergelijk besef is het waarna zij op weg zijn. En wij ook. Dames en heren, het universum, dat is ontstellend groot, dat weten we. Het omvat werelden, zonnestelsels, melkwegstelsels en nog veel meer. En al het gewone denken en voelen schiet hier tekort, omdat het niet anders kan dat zich beperken tot de sfeer van de planeet Het speelt zich hier af, ons denken. Maar liefde, de liefdemaaltijd van het eerste christendom, de caritas van het innerlijke christendom, subtiel vibrerend in de stilte van die inwendige bergheiligdommen in u zat en in het omgewende hart, dat kan je verbinden met het al, met Christus, grenzeloos, stil in de stilte. Nimmer eindigende compassie onderga je. En denken, voelen of die devote roes, die maken niet wat je bent. Hier in onze wereld is het de handeling, hier en nu, die gevraagd wordt en die ertoe doet. Daar, in het koninkrijk van de liefde, in Christus, is het de vrede, altijd durend, die je hart blijvend omhult. En in beide werelden sta je. Laten we dan sterk staan. Dan verschillen we in niets van de goden. En zijn wij in die heilige hallen van de wijsheid van het hart een graag geziene. Antoine Gadal, een vrije geest, op zoek naar het hart van de wereld. En geen detail van het menselijke spectrum was hem vreemd. Geen stap kon hij overslaan of bleef hem bespaard. Geen mens werd ooit door hem afgewezen en dat is heel bijzonder. En een getuige zei van hem: voor meneer Gadal was vrijheid in denken het hoogste goed. In naam van de vrijheid nooit de vrijheid van anderen beperken. Hij leende aan iedereen het oor, iedereen. Zelfs degenen die niet met hem in directe geestverwantschap stonden. Want hij zei dat iedereen zijn eigen weg moest volgen. En het was niet nodig dat iedereen in dezelfde groep is. Ieder staat in zijn eigen groep in dienst van de universele broederschap. Gadals weg voerde hem langs alle niveaus van het mens zijn. Zijn leven was exemplarisch en hij bewaarde het Allerhoogste. En van Jezus leerde hij zachtmoedigheid en dat de last licht is. Van de Christus leerde hij kosmisch vertrouwen. Van het kruishout leerde hij lijden. Van Bethlehem leerde hij de schone vertroostingen van de compassie. Van de parakleet, de actieve handeling in onbaatzuchtigheid. Van de opstanding leerde hij de glorie van de geest. En van de katharen het zekere weten van het goede einde. Voor hem waren vrije geest en liefde synoniemen. Hij wist dat beide God zijn en dat God beide is. Vandaar zijn lijfspreuk, patiente, geduld, en tout va op wend, alles zal naar het goede einde leiden. Dank u wel.
Dank je wel, Peter. Waarmee kan je mooier eindigen dan die laatste zin die je uitspreekt? Alles zal naar het goede einde leiden.